Goedemorgen. Het is altijd heel fijn om hier te zijn, moet ik zeggen. Het is wel een uurtje rijden, maar dat doen we graag om hier te kunnen zijn. Nou, zoals Richard al aankondigde, en als jullie weten en kunnen lezen, heb ik het vanochtend over het wonder van vergeving. Ja, en dan zit je, dan denk je erover na. Er is zoveel te vertellen over vergeving, ja, dat je er weken achtereen bijbelstudies zou kunnen geven en dan ben je nog niet klaar. En dat kun je van allerlei kanten kun je het insteken. Je kunt het vanuit Gods perspectief bekijken, je kunt het vanuit het perspectief van een gelovige kijken, vanuit het perspectief van een dader, van een slachtoffer, ja, noem maar op. Maar ik heb ervoor gekozen om te kijken wat er in de weg zou kunnen staan om te komen tot datgene wat werkelijk vergeving is. En wat is nou uiteindelijk dat wonder van vergeving? Dus de tekst die ik heb opgegeven, die komt eigenlijk pas een beetje aan het einde. Het is een hele lange introductie om uiteindelijk dat wonder van vergeving goed te begrijpen en te kunnen omarmen. Wat wel belangrijk is om aan het begin helder te hebben, dat vergeving heeft altijd te maken met relaties. Verstoorde relaties wel te verstaan. Want vergeving is in feite niets anders dan Gods oplossing voor een verstoorde relatie. En de eerste verstoorde relatie die God opgelost heeft, is de relatie tussen hemzelf en de mens. En als ik naar mijn eigen leven kijk, ik weet nog goed dat moment dat God mijn zonde vergaf en dat ik zijn vergeving ontving. En ik hoop ook dat je, zoals je hier zit vanochtend, dat je dat moment in je leven ook hebt gehad. Dat je dat moment kent. Dat God zegt, je zonden zijn je vergeven. Want dan weet je dat het effect van zijn vergeving zo diep doorsnijdt in onze ziel, dat we er radicaal door worden veranderd. Dat is wat vergeving doet. En vergeving is de essentie van de relatie met onze schepper. Zonder vergeving is er geen relatie met hem mogelijk. Dat moeten we heel goed beseffen. Er zijn mensen die proberen de relatie met God rechtstreeks te krijgen door goede werken, dingen te doen, elke zondag hier in de kerk te zitten. Maar er is veel meer voor nodig en daar komen we straks wel op terug. En het interessante, maar ook het moeilijke tegelijk, is dat God vraagt om zijn voorbeeld te volgen als het gaat om vergeven. En dan moet het ook gelijkertijd ook ons uitgangspunt zijn voor de relatie die wij hebben met anderen. En God zegt daarover, als ik jullie vergeven heb, dienen jullie ook elkaar te vergeven. Er is dus sprake, zoals het heet, van voorwaardelijke vergeving. Gods liefde is onvoorwaardelijk, maar Gods vergeving is voorwaardelijk. Kijk maar, dat als het goed is, doet hij het. Hij doet het niet. Even kijken. Misschien kun jij doorklikken. Daar doet hij het. Ja, dat is hem. Nee, eentje terug moet je. Ja, die. Ja, super. Nou, natuurlijk het bekende vers uit het Onze Vader. Hè? Daar zegt Jezus in Matthäus 6, vers 12. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven. En dan sla ik een vers over. In vers 14 gaat hij verder. Want als u de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader u ook vergeven. Maar als u de mensen hun overtredingen niet vergeeft, zal uw Vader uw overtredingen ook niet vergeven. En in Lucas 6, vers 37, tweede deel staat, vergeef, dan zul je vergeven worden. Dus wat hierin met andere woorden staat, is de mate waarin je beseft waarvan je verlost bent, dus waarvan je vergeven bent, en welke waarde deze vergeving en verlossing inhoudt, wordt zichtbaar en tastbaar door in je eigen leven door de mate waarop je anderen vergeeft. En hoe zichtbaar de verandering door het offer van Jezus in jouw leven wordt en is, wordt afgemeten aan de mate van vergeving die jij schenkt aan anderen. Snappen we dat? Dus hoe zichtbaar de verandering door het offer van Jezus in jouw leven is, wordt afgemeten aan de mate van vergeving die jij schenkt aan anderen. En wat is dat offer dan? Welke verandering moet er dan zichtbaar zijn? Nou, dat staat dan in het volgende vers. In Kolossenzen 1, de vers 13 en 14. Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon, die ons de verlossing heeft gebracht, de vergeving van onze zonden. En in dan vers 21 en 22. Eerst was u van hem vervreemd en was u hem in al het kwaad dat u deed vijandig gezind, maar nu heeft hij u door de dood van zijn aardse lichaam met zich verzoend om u heilig, zuiver en onberispelijk bij zich te brengen. Dus we lezen hier dat de relatie met onze schepper verstoord was. Maar Jezus heeft die eerste stap gezet om ons te verlossen uit de macht van de Satan. Onze zonden te vergeven en daarmee een begin gemaakt met het herstel van de relatie met hem. En het berouw over je eigen zonde en het besef van de impact wat het betekent om zelf door God vergeven te zijn en verlost te zijn, moet de drijfveer zijn om ook anderen te willen vergeven. En als ik dat zo zeg en ik hoor mezelf praten, dan denk ik, ja, dat kunnen we met elkaar eigenlijk allemaal wel beamen dat dat zo werkt. Maar in de praktijk is het vaak toch lastiger. Is het toch lastiger om iemand te vergeven dan dat we in eerste instantie zo met elkaar bespreken en zeggen, ja, dat klopt hoor, maar wat je daar zegt. En er zijn dus een aantal zaken die oprechte vergeving aardig in de weg kunnen staan. En ik wil daarom, zoals gezegd, vanochtend niet zozeer kijken naar de noodzaak van vergeving, maar dus veel meer stilstaan bij wat kan er nou in de weg staan om tot echte vergeving te komen. En aansluitend in te gaan op wat dan echte vergeving is en hoe we dat kunnen verkrijgen en vasthouden. Want als ons iets wordt aangedaan, hè, iets ronduit slecht, iets met valse intenties, en dan vaak ook nog eens door iemand die ons na aan het hart is, dan raakt ons dat tot diep in onze ziel. En zijn we zwaar gekwetst. En de relatie is daarmee dan ernstig verstoord. En onze natuurlijke reactie is dan of om de relatie te verbreken of om snoeihard terug te slaan. Maar zoals we gelezen hebben, vereist God van ons vergiffenis in zulke situaties. Voor gelovigen is vergeving en kunnen vergeven een hele serieuze zaak. Waarom? Omdat het voor God een hele serieuze zaak is. Vergeving is voor God de serieuste zaak, wellicht wel. En hij vergeeft ons niet, zegt hij, als wij anderen niet vergeven. Dus het is een zonde om niet te vergeven. Dat kunnen we wel stellen dan. Het is een zonde in de ogen van God om niet alles in het werk te stellen om een verstoorde relatie weer te herstellen. Dat heeft bij God namelijk de hoogste prioriteit. Hij heeft er alles, lees zijn zoon, voor over gehad om de relatie tussen hem, jou en mij weer te herstellen. En dat voorbeeld dienen wij te volgen. Het omgaan met het gebrek aan vergevingsgezindheid moet onze hoogste prioriteit hebben. Dus welke zaken staan er in de weg? En wat zijn obstakels tot vergeving om daar te komen? En ik heb er een aantal genoemd en die kunt u nog vast meer bedenken. Maar ik denk het een van de dingen die ik vaak merk wat vergeving niet is, is doen alsof om van het gezeur af te zijn. Misschien herinner je dat nog wel als kind dat je iets verkeerd had gedaan en dat dan je ouders pakten je bij de arm en nam je dan mee naar het andere kind wat je pijn had gedaan of wat je iets mee vervelend had gedaan. En dan werd je erbij gehaald en dan zeiden je ouders, zeg sorry. Zeg sorry. Nou, zo ging dat dan. En dan kwam er dan, sorry, kwam er dan mompelend en nukkig uit je mond. En je werkte dan mee aan die poppenkast, maar je besloot tegelijkertijd te plekken dat je nooit meer gepakt zou worden om weer aan die poppenkast mee te moeten werken. En voor schut te hoeven staan. Dus zei je en deed je alsof het je speet. Maar Gods bedoeling met vergeving gaat natuurlijk echt veel dieper dan dat. En is er niet op gericht om ons te dwingen tot een soort hypocriet doen-alsof spelletje. Nee, natuurlijk niet. Maar het is erop gericht om de waarheid op tafel te krijgen. Om de waarheid hier te krijgen. Maar ik moet zeggen dat helaas is die kinderlijke manier van vergeving heeft ook zijn weg gevonden naar heel veel mensen in hun volwassenwording. Maar God kijkt voorbij je lieve glimlach. God kijkt voorbij de mooie woorden. Zijn alles doordringende blik gaat dwars door alles heen, gaat recht tot in ons hart, gaat diep tot in onze ziel. En daar ziet hij wat er werkelijk omgaat in onze harten en onze gedachten. Ik kwam een prachtig stukje tegen in 2 Kronieken 6, vers 30 en 31. Dat is een introductie. En dan luistert u dan vanuit de hemel, uw vaste woonplaats. Vergeef en geef een ieder naar al zijn wegen. U, die zijn hart kent. U alleen kent immers het hart van de mensenkinderen. Opdat zij u vrezen en in uw wegen gaan al de dagen dat zij leven op de grond die u onze vaderen gegeven hebt. God kent onze harten. God ziet precies wat er van binnen gaande is. En dan kunnen wij naar buiten doen alsof het niet zo is. Maar God kent ons. Dus waarom zouden we dan doen alsof het ons spijt? En vergeven is ook niet het bagatelliseren van je zonde. In een poging te doen alsof er niks aan de hand is, of door een beetje luchtigjes erover te doen en te zeggen tegen jezelf en tegen de ander, nou, dat valt toch allemaal wel mee en je moet er niet zo'n punt van maken. Ja, dan leiden we onszelf en de ander om de tuin. Maar alle emoties en alle pijn van onopgeloste zaken, ja, die zijn nog steeds aanwezig en worden hooguit door wilskracht tegengehouden. Dat is een bron, de Bijbel noemt dat ook wel een giftige kiem. Dat gaat op een gegeven moment, gaat die giftigheid en het wrok gaat zich worstelen en brengt splijting en brengt allerlei ellende teweeg. Maar als we dan onverwacht worden geconfronteerd ineens weer met de andere of met een vergelijkbare situatie, ja, dan komt alle bitterheid, alle woede en pijn als een vulkaan barst het weer open en komt weer boven. En daarom leert de Bijbel ons dat we hier heel erg serieus mee om moeten gaan. In Psalm 51, vers 5 en 6 staat, daar erkent David, ik ken mijn wandaden, zegt hij. Ik ben mij steeds van mijn zonde bewust. Tegen u alleen heb ik gezondigd, zegt hij. En ik heb gedaan wat slecht is in uw ogen. Hij is zich terdege bewust wat hij heeft gedaan. En daarom is het afzwakken van onze fouten is een hersenspinsel. Is zwak, is nep, is oppervlakkig. Maar vergeving daarentegen, ja, dat gaat de waarheid niet uit de weg. Maar het pakt de koe bij de horens. Hoe pijnlijk dat soms ook is. Want bekijk het eens vanuit Gods perspectief. Niets blijft voor hem verborgen. Helemaal niets. De slechte intenties die we hebben, de verborgen lusten, de berokkende schade, onze keuzes over goed en kwaad. God ziet alles. En hij kan het niet door de vingers zien als wij net doen alsof het er niet is. Of dat wij zeggen, valt allemaal wel mee. Want als God vergeeft, dan kiest hij er ook voor om onze zonde te vergeten. Om er niet meer naar om te zien. En dat is zo belangrijk. Kijk, voor ons is het vaak als je iemand hebt vergeven en je komt die persoon weer tegen. Het eerste wat we doen is denken, oh ja, maar weet je nog, toen en toen heb je dat bij mij en mij gedaan. Dat komt allemaal in je gedachten. Maar God kiest ervoor om het te vergeten. Dat kunnen wij ook doen. Wij kunnen ervoor zorgen dat we zeggen, ik breng het bewust niet in mijn gedachten. Ondanks dat het oppopt en denkt van, oh ja, nee, ik wil er niet aan denken. Want je kunt je er weer in wentelen en weer in teruggaan en dat is niet goed. En daarom zegt God ook in Jesaja 53 vers 25, ik ben het die omwille van zichzelf je misdaden teniet doet en je zonde vergeet. Hebreeën 8 vers 12 zegt, ik zal hun wandaden vergeven en aan hun zonde zal ik niet meer denken. En een ander obstakel om te kunnen vergeven is de neiging om te willen vergelden. En die is heel heftig. Bitterheid, wraak, slachtoffer en haatgevoelens, ja, die hebben een soort perverse aantrekkingskracht op de mens. Want wie heeft er nou niet de verleidelijke en verlokkelijke drang gevoeld om het aangedane onrecht eens even vurig te willen vergelden? Wie kent dat niet? En ondanks dat we weten dat het niet goed is, voelt het soms goed om ons even te wentelen in de gedachte van wraak en vergelding. Van, oh, als het aan mij lag, zo. En Paulus, die schrijft aan de Efeziërs, in hoofdstuk 4, vers 26, als u boos wordt, zondig dan niet. Laat de zon niet ondergaan over uw boosheid, geef de duivel geen kans. En dan in vers 31, laat alle wrok, drift en boosheid varen, alle geschreeuw en gevloek en alle kwaadaardigheid. De natuurlijke neiging van de mens is om te zondigen. En de neiging van de zonde is om steeds groter te willen worden. En dan maakt het niet uit of je ongelovig bent of gelovig. Dat is wat de zonde doet. En als we onze innerlijke zonde van wrok, drift en boosheid dus niet in toom houden, ja, dan zullen die onvermijdelijk leiden tot uiterlijke zonde van geschreeuw, gevloek en andere dergelijke uitingen van kwaadaardigheid, zoals Paulus dat hier schrijft. En wrok, het Griekse woordje pikria, daar komt ons woordje pikeer, gepikeerd vandaan, maar dat is, pikria weerspiegelt een smeulende bitterheid. Een broeierige, met wrok gevulde houding. En het is de houding van prikkelbaarheid die een persoon voortdurend vijandig houdt. Waardoor hij dus verbitterd en ook giftig wordt. Dat is wat wrok is. Gewoon een continue staat van huh. En dan heb je drift. Drift is wilde woede. Dat is de passie van het moment. En boosheid is een meer smeulend van binnenin, een subtiel, diep gevoel. En dan geschreeuw is de schreeuw of het geschreeuw van strijd. En weerspiegelt die publiekelijke uitbarsting, dat je het niet meer onder controle hebt. Het moment dat je dus je controle verliest, dan denk ik, zo dat. En gevloek, blasfemia, het Griekse woord, oftewel godslastering, is die voortdurende smaad van iemand die voortkomt uit een bitter hart en dat uit zich dan in gevloek en getier. En Paulus voegde dan nog kwaadaardigheid aan toe. De algemene term voor kwaad, wat de wortel is van alle ondeugden. En al die dingen die daar staan, zegt hij, laat dat varen. Hou ermee op. Doe het niet. Dat is een keuze die hij ons geeft. Het is niet zo dat je kan zeggen, nee, maar het overkomt me en ik kan daar niks mee. Hij zegt, laat het varen, doe het niet. Stop ermee. Houd ermee op. En deze specifieke zonde in vers 31, hier, ja, die omvatte dus de conflicten, de uitingen van conflicten tussen personen. Tussen ongelovigen onderling, tussen gelovigen en ongelovigen, maar ook tussen gelovigen en gelovigen onderling bedoel ik. En dit zijn zonden die een gemeenschap kunnen verbreken en relaties kunnen vernietigen. die een gemeente kunnen verzwakken en haar getuigenis voor de wereld kunnen bederven. En wanneer een ongelovige ziet dat christenen zich gedragen als de rest van de wereld, hè, als de rest van de maatschappij, ja, wordt de gemeente in zijn ogen dan bezoedeld en wordt hij nog verder bevestigd in zijn verzet tegen de claims van het evangelie. Van wat is het evangelie nog waard als jullie zo met elkaar omgaan? Waarom zou ik mijn leven inruilen voor dat van jullie, wat precies lijkt als op de wereld? En dan gaan we te raden bij Romeinen 12, vers 19. Daar staat: neem geen wraak, geliefde broeders en zusters, maar laat God uw wreker zijn. Want er staat geschreven dat de Heere zegt: het is aan mij om wraak te nemen, ik zal vergelden. En bij deze tekst denken we dan: oh, dat is mooi. Dan gaat onze fantasie, neemt de vrije loop. En dan denk je: nou, God knapt voor mij wel het vuile werk op. Dat is mooi. En dan kunnen we ons bijna verheugen op het moment dat zijn wraak uit de hemel zal neerdalen op onze overtreder en dat hij hem zal wegvagen van de aardbodem. Als ik het heel sterk doortrek. Maar dat is wel de neiging die we hebben. En natuurlijk heeft God de macht om onze vijanden te vergelden en te wreken. En hij ziet het kwaad maar al te goed dat ons is aangedaan. Dat weten we, dat weet God heel goed. Dus we zouden kunnen denken dat als we dat God het vuile werk voor ons zal opknappen, dat het dan wel goed gaat komen. Maar met die gedachte zouden we nog wel eens van een koude kermis thuis kunnen komen. Want is het niet zo? Is het niet zo? Dat God niets liever wil dan mensen te vergeven en zijn onmetelijke genade aan de dag wil leggen? Nee, als God de kans krijgt, dan neemt hij de straf op zich. Als de God kans krijgt in jou, in uw leven, in mijn leven, dan neemt God de straf op zich. Dus als je de wraak aan God overlaat, dan zal hij eerder je vijanden zegenen. Dan zal hij ze overladen met liefde en met aandacht en alles in het werk stellen om hun ziel voor de eeuwigheid te winnen. Dat is wat God zou doen. En dat voorbeeld dienen wij te volgen. Daarom staat er in Matteüs 5, vers 44: en ik zeg jullie, heb je vijanden lief. En bid voor wie jullie vervolgen. Alleen dan zullen jullie werkelijk kinderen van je Vader in de hemel zijn. En Lucas 17, 3 tot 5. Let dus goed op jezelf. Indien een van je broeders of zusters zondigt, spreek die dan ernstig toe. En als ze berouw hebben, vergeef hun. En als ze 7 maal op een dag tegen je zondigen en 7 maal naar je terugkeren en zeggen: ik heb berouw, dan moet je hun vergeven. En toen zeiden de apostelen tegen de Heer: oh, geef ons meer geloof. En als je dit zo leest, ja, dan kun je je afvragen of vergeven überhaupt menselijkerwijs wel mogelijk is. En het grootste obstakel is misschien wel het idee dat we het zelf kunnen. Dat het een soort menselijke kwaliteit is die we aan de dag moeten leggen. Maar Jezus zet het in het juiste kader, in het juiste perspectief. En dat brengt ons bij dat wonder. En ook eigenlijk bij de tekst van vandaag. Marcus 2, vers 5. Tot en met 12. En even de context. 4 vrienden, die laten hun, of 4 mannen laten hun vrienden door het dak heen zakken. Omdat ze aan hem willen vragen om hem te genezen. En dan staat er in vers 5. En toen Jezus hun geloof zag, zei hij tegen de verlamde: zoon, uw zonden zijn u vergeven. En dan zaten daar enige van de schriftgeleerden en die overlegden in hun hart: waarom spreekt deze op die manier godslasteringen? Wie kan zonde vergeven dan God alleen? En Jezus, die meteen in zijn geest onderkende dat zij zo bij zichzelf overlegde, zei tegen hen: waarom overlegt u deze dingen in uw hart? Wat is gemakkelijker, tegen de verlamde te zeggen: de zonden zijn u vergeven, of te zeggen: sta op, neem uw lichtmat op en ga lopen? Maar opdat u zult weten dat de Zoon des Mensen macht heeft op de aarde zonden te vergeven, zei hij tegen de verlamde: ik zeg u, sta op, neem uw lichtmat op en ga naar uw huis. En hij stond meteen op, en nadat hij de lichtmat opgenomen had, ging hij voor het oog van allen naar buiten, zodat zij allen buiten zichzelf waren en God verheerlijkten en zeiden: we hebben nog nooit zoiets gezien. Als God ons iets vraagt, iets te doen wat redelijkerwijs binnen ons eigen vermogen ligt, ja, dan kunnen we de vergissing begaan dat we dingen uit eigen kracht kunnen oplossen. Zo ook vergeven. Want als we antwoord geven op de vraag die Jezus stelt, hè, wat is makkelijker? He, wat is gemakkelijker tegen een verlamde te zeggen: uw zonden worden u vergeven, of sta op, pak uw bed op en loop? Ja, dan is het antwoord natuurlijk: uw zonden zijn u vergeven. Dat is het makkelijke antwoord. Maar echter zonder goddelijke kracht en betekenis blijven dat maar goedkope, holle woorden. En ondanks dat het lijkt of vergeven dus menselijk mogelijk is, is het leeg en onbeduidend. En als we er iets van begrijpen, hè, dan is het dat we ons realiseren dat we slechts door genade gered zijn, omdat we weten dat alleen de Mensenzoon de macht heeft gekregen om te vergeven. Ik denk dat een prachtig voorbeeld is, en ik hoef jullie dat misschien niet eens te vertellen, maar vertel hem toch, is natuurlijk wat hier in de schuilplaats heeft plaatsgevonden. Van Corrie ten Boom. Dat Corrie ten Boom, die nadat ze jaren onder verschrikkelijke omstandigheden in een concentratiekamp heeft doorgebracht, hij spreekt na de oorlog in een kerk in Duitsland over vergeving notabene. En nadat ze klaar is met spreken, knielt er een man voor haar neer en die vraagt haar vergeving. Die vraagt haar om vergeving. En ze herkent onmiddellijk die vrede kampbewaarder die velen in haar dood, in haar omgeving in de tijd in het kamp de dood heeft ingedreven, waaronder haar zus Betsy. En alles in haar verzet zich. Alles in haar zegt: nee, dit kan ik niet. Ze kan die man niet vergeven na alle gruwelijkheden die hij heeft gedaan. En dan bidt ze God zacht om hulp. En opeens ervaart ze een golf van vergeving. Ze ervaart het diep, diep van binnen. Ze beschrijft het als een vloed van vreugde en vrede die over haar heen komt. En de last van bitterheid en wrok, die ook bij Corrie ten Boom dus aanwezig was, verdween. Dat ga ik me elke keer weer als ik dit vertel. Ik vind het zo'n prachtig voorbeeld wat het is om te vergeven. Corrie ten Boom ervaart op dat moment dat het inderdaad Jezus Christus zelf is die de macht heeft om te vergeven. Het is een soort bovennatuurlijke rechtvaardigheid. Conflict wordt vervangen door herstel en liefde stroomt waar ooit haat regeerde. En dat gebeurt niet bij toeval. Het is Gods natuur die door ons heen stroomt. Het is genade aan het werk. Want het is de enige manier om werkelijk te kunnen vergeven, is zijn leven in ons en zijn genade in ons. Alleen dan kunnen wij vergeven. Al het andere is veinzen. Al het andere is doen alsof, is ontkenning of onze overgave aan de neiging om te willen vergelden. Maar de goddelijke of dit goddelijke vergeven moet de basis zijn in ons leven. En ik vind dat daar te weinig aandacht wordt besteed in heel veel kerken en gemeenten. Want terwijl in onze individualistische maatschappij, als ik daar kijk, dat heel veel christenen hun gevoel najagen, hun oor te luisteren leggen bij valse leraren, weer een wind van leer achterna gaan, om Gods geest maar te kunnen ervaren, wat dan vaak ook nog onbeproefd blijft, of dat ze toch weer van die koude kermis thuiskomen, is Gods opdracht en weg er een van gehoorzaamheid aan de opdracht: vergeef elkaar zoals Christus ook u vergeven heeft. Wil je God echt ervaren? Wil je God echt ervaren? Vergeef. Vergeving is immers de grond waarin de geestelijke vrucht en talrijke zegeningen worden gemaakt. Vergeving toont genade. Vergeving toont herstel. En vergeving herstelt de vreugde. En vergeving bevestigt de liefde. En vergeving bewijst gehoorzaamheid. En vergeving dwarsboomt de plannen van de Satan. En het verzorgen en bewerken van de grond van vergeving is een van onze zekerste manieren om te werken aan geestelijke gezondheid en geestelijke volwassenheid, om dat op die manier te ontwikkelen. En ons bestaan hangt af van de onschatbare genade die ons in Christus is betoond. En daarom is het zaak, ja, dat wij in onze omgang met elkaar een soort gelijke genade tonen naar elkaar. En dat is ook gelijk het voorbeeld wat wij hebben naar een toekijkende omgeving van buiten deze gemeente, hoe wij met elkaar omgaan, die Gods vergeving het hardst nodig heeft. En ik heb het eigenlijk op mijn hart om aan jullie te vragen: denk er deze week eens over na. Of er iemand is die je moet vergeven. Iemand die jou onrecht heeft aangedaan. Iemand die onvriendelijk is geweest, die oneerlijk is geweest tegen je. Iemand die je leven moeilijk gemaakt heeft. Iemand die iets kostbaars van je heeft gestolen. En dan misschien niet eens materieel. Iemand die je heeft bedrogen. En dan is het de opdracht om daarvoor te bidden, God te vragen, om te helpen, om tot vergeving te komen. En dan wil ik afsluiten met deze tekst. Want ga in gesprek met God en vul je gedachten met deze tekst van Paulus in Colossenzen 3, 12 tot en met 15. Want zo moet je dan daar naartoe gaan. Kleed u zich dan als uitverkorenen van God, heilige en geliefde, met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld. Ga zo naar die persoon toe en dan verdraag elkaar als je in gesprek gaat. En vergeef de een de ander als iemand tegen iemand anders een klacht heeft, zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet ook u doen. En kleed u zich alles, boven alles, met de liefde, die de band van de volmaaktheid is. En laat de vrede van God heersen in uw harten, waartoe u ook in één lichaam geroepen bent. En wees dankbaar. Dat is de opdracht voor deze week. En dan wou ik het bij laten. Amen. Ik wil graag vragen of muziekteam weer naar voren komt. En dan wil ik ook graag met jullie bidden. Ja, laten we bidden met elkaar. Vader in de hemel. Ja, wat is het goed om daar toch af en toe bij stil te staan. Wat u voor ons hebt gedaan. Dat u onze zonden hebt vergeven. Dat u aan het kruis bent gegaan. Dat u uw leven voor ons hebt gegeven om de verstoorde relatie met uzelf weer te herstellen. Dat u de dood hebt overwonnen, dat u leeft, dat u zit aan de rechterhand van de Vader. En als we dat belijden en als we onze zonden aan u belijden en geloven dat u, Heer Jezus, dat voor ons hebt gedaan in onze plaats, dan mogen we weten dat we vergeven zijn van onze zonden en dat we straks voor eeuwig met u mogen leven. Heer, wat een geweldig vooruitzicht is dat. En tot die tijd dat u ons komt halen of dat we worden weggenomen uit dit leven. Heer, geeft u onze opdracht om elkaar ook te vergeven zoals u ons vergeven hebt. Heer, wat is dat een belangrijke opdracht. Want het is de opdracht die goed nieuws is in een wereld vol slecht nieuws. Want wat is de wereld gek geworden, Heer. En wat heeft de wereld uw vergeving hard nodig? En wat een voorbeeld en een verantwoordelijkheid hebben wij dan om dat voorbeeld te geven? En daarom wil ik u bidden, Heer, ga zo met ons mee deze week. En dat we ook samen met u de kracht mogen ontvangen om naar elkaar toe te stappen, elkaar te vragen, daar waar nodig, om vergeving, dat de relaties weer hersteld worden, dat er weer kans is op verzoening. Zoals u ons allemaal de bediening van de verzoening hebt gegeven. En zo wil ik u vragen om zo met ons mee te gaan. En ik wil u ook dan zo bidden. Als ik kijk naar de hele wereld, Heer. Wat heeft de wereld u nodig om door u verzoend te worden? Om door u vergeven te worden? En dan wil ik ook bidden, Heer, voor de toestand in de wereld. Ik wil bidden voor uw volk Israël. Heer, wat zo onder druk staat, wat zo wordt aangevallen. Fysiek, maar ook geestelijk van alle kanten. Heer, dan weten we ook dat daar een strijd is, ja, die soms bijna niet te begrijpen is. En bidden we, Heer, dat, ja, dat er al vele Israëliërs, dat er al vele Joden, dat daar nu al de schellen van hun ogen mogen vallen, dat ze tot een levend geloof mogen komen. En zo willen we dit volk ook bij u brengen. Heer, en dat vergeving ook daar, ja, de Het gegeven mag zijn wat die verstoorde relaties met u mag herstellen. Heer, dank u wel. Ga zo met ons mee deze week. En dat bidden we in de ene naam die ons gegeven is onder de hemel. De naam van Jezus Christus. Amen.